Goedenavond, ik zal mezelf even voorstellen. Ik ben Maarten Ezinga, ik ben getrouwd met Geertruida, Cornelia, Johanna Maria. En de Heer heeft ons huwelijk gezegend met 4 kinderen, 2 jongens en 2 meisjes. En dankzij Gods genade hebben zij de Heer alles lief. Ook heeft de Heer mij kinderen gezegend, inmiddels met 5 kleinkinderen. Waar we bijzonder dankbaar voor zijn en 1 op komst. En ik ben in totaal 26 jaar gemeentepredikant geweest in Middelburg, in Enkhuizen en in Doorn. En sinds 2 jaar ben ik niet meer aan 1 plaats verbonden, maar mag ik aan vele plaatsen het evangelie van de Heer Jezus verkondigen. En vanavond in jullie midden. Dank u wel voor de uitnodiging. Fijn om hier vanavond te zijn. En ik ben een groot voorstander van systematische bijbelverklarende prediking. Gewoon maar je bijbeltje openen, lezen wat er staat en met elkaar erover nadenken. En dat is precies wat ik wil doen met het gedeelte wat deze avond gelezen is. We hebben met elkaar gelezen van de Romeinen 1 vers 18 tot 32. En dat is ook het gedeelte wat we willen overdenken. Weet je, als iemand raast en tiert, hebben de meeste mensen de neiging om een veilig heenkomen te zoeken. Zo iemand laat je met rust totdat zijn toorn bedaard is. We lopen liever een eindje om dan dat we met iemands boosheid geconfronteerd worden. Mogelijk dat we daarom ook liever niet over Gods toorn spreken. Het is denk ik een understatement om te zeggen dat de toorn van God geen populair onderwerp is. Sterker nog, het is een ernstig veronachtzaamd onderwerp dat tot schade van de kerk en vele individuele gelovigen in de Heer Jezus. Hoe lang is het geleden dat je een preek gehoord hebt over de toorn van God? Teksten over de toorn van God zijn vaak de stiefkindjes van Gods woord. Het is in vele kerken een onderwerp wat in de ban is gedaan. En wee je gebeente, als je het daar wel over hebt, dan heb je de poppen aan het dansen in de kerk. Hoeveel ouderlingen en ook oudsten krijgen geen hartkloppingen als de gastpredikant over Gods toorn begint. Immers, ze zijn doodsbang voor de reactie van de gemeente. De tranen van zuster X en de verontwaardiging van broeder Y, die na de dienst van leer zullen trekken. En het pastorale team draait overuren. Dr. Peels zegt in zijn boek over de toorn van God: Gods toorn is de schaduwzijde van de openbaring van God. Het is een kant van God die we liever overslaan of snel laten overgaan in Gods liefde. Maar wanneer we in de Bijbel lezen, komen daar vaker teksten in voor over Gods toorn dan over Gods liefde. In de manier waarop de Bijbel over Gods toorn spreekt, is duidelijk te merken dat Gods toorn de realiteit is. Het is echt. Het komt van een God die met deze wereld begaan is. De valse profeten in het Oude Testament konden alleen maar van vrede en verzoening spreken, maar leidden het volk naar de toorn van God. Einde citaat. Door exclusief te spreken over Gods liefde en Gods ontferming en genade, leiden wij de kerk naar de toorn van God. Het zou kunnen zijn dat ik na deze avond nooit meer bij jullie uitgenodigd word. Het zij zo. John Wesley zei: ik vrees God te zeer om mensen te vrezen. En als dienaar van het goddelijk woord mag je niet zwijgen over datgene waar de Heere zich zo duidelijk over uitspreekt. Sterker nog, de Bijbel spreekt meer over Gods toorn dan over Gods liefde. Je kunt er in de Bijbel niet omheen. En wil je daar wel omheen, dan ga je om Golgotha heen. Dan ga je om het kruis heen. Dan ga je om de lijdende knecht van de Heere heen. Want juist daar, op die eenzame heuveltop, 2000 jaar geleden, aan dat vloekhout en in die man van smarten, werd Gods toorn over jou en mijn zonde ten volle zichtbaar. Laten we om te beginnen onder woorden proberen te brengen wat we onder Gods toorn verstaan. Met andere woorden, de betekenis van Gods toorn. Wat is dat nu eigenlijk? En waar hebben we het dan met elkaar over? Nou, ik zal je eerst zeggen wat het niet is. En dat wil ik doen met een voorbeeldje. Misschien dat je het wel eens gehoord hebt. Die kleine jongen die voor straf naar bed moest. Hij had zijn eten laten staan. Hij was ongehoorzaam geweest. Zijn ouders hadden hem keer op keer gezegd dat hij zijn bordje moest leeg eten. Maar hij had het vertikt, hij had het niet gedaan. En daarom hebben ze de ouders hem voor straf naar zijn slaapkamer gestuurd. Later die avond raasde er verschrikkelijk onweer. De regen kwam met bakken uit de hemel. En het donder en bliksem wisselden elkaar af. Moeder maakte zich natuurlijk ongerust over haar kleine jongen. En ging stilletjes zijn kamer binnen. En daar zat hij, in de vensterbank. Met zijn neus tegen het raam gedrukt. En hij zei, nou, wat een herrie over zo'n klein beetje eten. Dat is hoe sommige mensen tegen Gods toorn aankijken. Als een soort van heilige tamtam, waarbij de Heere als stampvoeten door de hemel raast en met bliksem gooit, omdat hij niet zijn zin krijgt en het hem uit de hand gelopen is. Dat is evenwel een verwrongen beeld en niet meer dan een projectie van onze toorn op de heilige en de rechtvaardige toorn van God. Gods toorn is vrij van zonde en egoïsme, vrij van onrecht, vrij van vergeldingsdrang. De Heere toornt zonder zijn zelfbeheersing te verliezen, terwijl onze toorn juist daardoor gekenmerkt wordt. Nou, wat bedoelen we nu positief met Gods toorn? We zouden het als volgt kunnen definiëren. Gods toorn is de natuurlijke en noodzakelijke uiting van zijn heilig wezen tegen de zonde. Het is de volmaakte reactie van zijn volmaakte wezen op de boosheid van de mens. En omdat de Heere oneindig heilig is, kan hij het goede niet liefhebben zonder het kwade te haten. En dat is nu precies wat de Heere doet. Hij haat de zonde met een volkomen haat. Hij kan het goede niet liefhebben zonder tegen het kwade op te treden. En wanneer hij tegen het kwade optreedt, beschrijft de Bijbel dat als Gods toorn. Ook spreekt de Bijbel wel over zijn gramschap of verbolgenheid, zijn grimmigheid. Gods toorn leert ons zijn afschuw, zijn afkeer van de zonde. Hij kan het niet verdragen. Het is een belediging van zijn heilig wezen. Nou, tot zover de inleiding. Paulus heeft het in Romeinen 1, vers 18 tot 32 over Gods toorn. In het voorgaande gedeelte heeft hij gesproken over het goede nieuws dat God zijn gerechtigheid toerekent aan hen die Christus door het geloof als zaligmaker aanvaarden. En het is op datzelfde moment dat het volmaakte leven van de Heere Jezus Christus ons wordt toegerekend, alsof wij zijn leven geleefd hebben, waardoor wij onbelemmerd straks de hemelpoort mogen binnengaan. We verdienen het niet, we hebben geen recht op, maar wanneer wij onder het overtuigende werk van de Heilige Geest onze zonde erkennen en ons daarvan bekeren en belijden dat Jezus Christus onze zondeschuld heeft voldaan, dan bekleedt de Heere God jou en mij met de mantel van de gerechtigheid. En dat is goed nieuws. Maar waarom hebben wij dit goede nieuws nodig? Dat is de vraag die bij Paulus opkomt. Waarom? En het antwoord luidt, omdat wij alle zonder uitzondering onder het oordeel van Gods toorn vallen. Het eerste woord in vers 18 is want. Vraag, waarom hebben wij dit evangelie nodig, waarin de gerechtigheid van God wordt geopenbaard uit geloof door het geloof? Antwoord, want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken of ten onder houden. Daarom dat wij het evangelie nodig hebben. Het gaat in vers 18 om de openbaring van Gods toorn, De toorn van God wordt geopenbaard van de hemel. In vers 17 werd de gerechtigheid van God geopenbaard in het evangelie. In vers 18 wordt de toorn van God geopenbaard. Het wordt geopenbaard. Het staat er in de tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, op ditzelfde moment, continu, zonder ophouden, dag in, dag uit. Het gaat hier niet om de toekomstige toorn van God, maar om Gods toorn die nu direct als reactie op de zonde, de tegenwoordige zonde, over de mens wordt uitgestort in het hier en nu. Natuurlijk, Gods toorn zal ook in de toekomst geopenbaard worden. In Openbaring 6 vers 17 wordt gesproken over de grote dag van Gods toorn en van het lam. En in de eeuwigheid wordt Gods toorn geopenbaard in het eeuwige oordeel, de hel. Maar Gods toorn zal in de toekomst geopenbaard worden, ja, maar ook nu al. Hier in vers 18 heeft Paulus het over Gods toorn die nu geopenbaard wordt. Continu, onafgebroken, doeltreffend vanuit de hemel. Het komt van de hemel, daalt uit de hemel neer, deze toorn. We zingen zo'n mooi lied. Ik meen in de Johan de Heerbundel. Er komen stromen van zegen. Dat heeft Gods woord ons beloofd. Maar hier leert de Bijbel niet over stromen van zegen, maar over stromen van toorn. En ook dat heeft Gods woord voorzegd. Het regent heilige toorn van de hemel. En jij en ik, we zitten er midden tussenin. Over wie komt die toorn? Lees maar mee in vers 18. Ik hoop dat je je Bijbeltje open op schoot voor je hebt. Lees maar mee. We gaan systematisch door de tekst heen. Over wie komt die toorn? Vers 18. Over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken of ten onder houden. Er wordt gesproken over goddeloosheid en ongerechtigheid. Goddeloosheid, dat wijst op een verkeerde houding naar de Heere God toe. Een verkeerde gezindheid, bijvoorbeeld door hem te negeren, door te doen alsof hij niet bestaat, door in de praktijk van je leven geen rekening met hem te nemen. Nogmaals, om te leven alsof hij er niet is. Nu hebben wij er over het algemeen moeite mee om onze buren als goddeloze mensen te zien. Ze zijn per slotverrekening beschaafd en vriendelijk. Ze zijn betrokken bij de gemeenschap. Ze doen misschien wel vrijwilligerswerk in het ziekenhuis of bij de sportvereniging. Het zijn fijne mensen en je bent misschien wel blij dat je ze als buren hebt. Maar broeders en zusters, luister goed. Als deze mensen in de praktijk van hun leven niet met de Heere rekenen, dan vallen ze in de categorie goddeloze. Ze leven zonder God. Ze zijn van God los. Ze geven hem niet de plaats die hem als schepper in hun leven toekomt. En de Bijbel zegt, daarover wordt Gods toorn geopenbaard. Vraag, geef jij de Heer de plaats die hem toekomt? Geef jij de Heer de plaats die hem toekomt? In jouw leven, op de troon van jouw leven. Zijn toorn wordt geopenbaard over alle goddeloosheid. Ook over de ongerechtigheid staat. Dat is alles wat in strijd is met zijn heilig woord en wil en karakter. Alles wat we verkeerd doen in relatie tot de Heere en onze medemens. Weet je, een verkeerde houding naar de Heere toe, leven alsof hij niet bestaat, leidt onomkoombaar tot verkeerde daden, tot een verkeerd leven. Alle zonde is een aanval op het heilig wezen van God. Het onderdrukt de waarheid. De waarheid staat hier, wordt in ongerechtigheid ten onder gehouden, tegengehouden. Als water onder water gehouden, een soort van verstikt, gesmoord, verzopen in de ongerechtigheid. In de schepping wordt de waarheid en de majesteit en de goddelijke kracht van de Heere zichtbaar. Maar wat doet de mens? Hij onderdrukt die waarheid, verdringt die waarheid. Hij verstikt het, redeneert het weg, gaat er willens en wetens tegen in. Hij onderdrukt het. Dag in, dag uit, non-stop, giet de Heere God zijn toorn uit over alle goddeloosheid en ongerechtigheid. Maar waarom nu? Daar hebben we nog geen afdoende antwoord op gehad. Nu, na de stelling dat Gods toorn zich van de hemel openbaart, geeft Paulus ons de redenen voor Gods toorn. Het eerste woord in vers 19 is omdat. We zullen ontdekken waarom de Heere God zijn toorn uitgiet. Vers 19, omdat wat van God gekend kan worden in hun bekend is, God zelf heeft het hun immers geopenbaard. De reden voor zijn toorn is gelegen in een aantal neergaande stappen. In de vrijzinnige theologie leert men wel de evolutie van de religie. Van lage, primitieve vormen tot hogere, geciviliseerde vormen. Beginnend bij het animisme en het fetischisme, via het polytheïsme, het meer godendom, naar het hogere en beschaafde monotheïsme. Maar in tegenstelling hiermee leert de Bijbel niet de evolutie van de religie. Integendeel, de Bijbel leert de degeneratie van de religie. Het begon zuiver, maar langzaamaan is het gedegenereerd. Volg maar mee, de eerste stap naar beneden. Vers 19. Omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Met hun worden alle mensen bedoeld. Alle die de waarheid aangaande God in ongerechtigheid ten onder houden, onderdrukken. Hier wordt in het bijzonder gedacht aan de heidenen die niet zoals de Joden beschikten over de Tenach, het Oude Testament. Toch zijn de heidenen die niet het Oude Testament hebben, niet te verontschuldigen. Misschien dat zij niet zoveel over de Heere weten, maar er is in ieder mens een onmiskenbaar godsbesef. De Heere heeft in elk mens een godsbesef gelegd. In elk mens een godskennis ingeschapen. Ieder mens weet van binnenuit, er is een God. Je hebt geen hersens nodig om een godlogenaar te zijn. Elke dommer kan het bovennatuurlijke ontkennen. Dus het is eigenlijk heel gemakkelijk om in het bestaan van God te geloven. En onderzoeken bewijzen dat ook. Met de opkomst van de spiritualiteit zijn er steeds meer mensen die in iets geloven, zolang het maar niet nader gedefinieerd wordt. Niet dat men daar verder iets mee doet, maar men erkent wel het bestaan van iets hogers, maar weigert om een persoonlijk schepper te erkennen. Nu, om je van dat bewustzijn of die kennis te ontdoen, moet je je bewust verzetten tegen die wetenschap, je best doen om het niet te geloven, je moet het wegredeneren. Iedere gedachte aan God bestaan wordt in de kiem gesmoord. Maar de Bijbel zegt, er is een algemene, ingeschapen godskennis. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Daar heb je geen hersens voor nodig. En dit godsbesef wordt aangewakkerd en versterkt door wat er in de schepping zichtbaar wordt van de Heere God. Vers 20, want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien. Namelijk, en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. De schepping leert ons dat er een God moet zijn. Dat is precies wat David zegt. Jullie kennen allemaal die psalm, denk ik. Psalm 19, de hemel vertelt Gods eer. Het gewelf verkondigt het werk van zijn handen. De ene dag spreekt overvloedig tot de andere. De ene nacht geeft kennis door aan de andere. Geen spreken is er, geen woorden zijn er. Hun stem wordt niet gehoord, dus met andere woorden non-verbaal. En toch, hun richtlijn gaat uit over heel de aarde. Hun boodschap tot aan het einde van de wereld. De schepping, de natuur, vertelt ons de grote majesteit van de Heere God. De hemel vertelt Gods eer. Nu, ik ben geen wetenschapper, maar een paar eenvoudige feiten maken dit denk ik bijzonder duidelijk, zoals bijvoorbeeld de afstand tussen de aarde en de zon. De aarde staat op 149.600.000 kilometer van de zon. Zou dit ook maar ietsjes verder of ietsjes dichterbij zijn, dan was er op de aarde geen leven mogelijk. Dan zouden we of verbranden of we zouden bevriezen. De afstand tussen de aarde en de zon is zo exact, zo precies, Of wat dacht je van de helling van de aarde? De aarde staat 3,5% uit het lood, waardoor we 4 seizoenen hebben. Zonder deze helling zou de aarde in 1 grote woestijn veranderen en zou er geen leven mogelijk zijn. Of wat dacht je van het delicate evenwicht tussen de stikstof en de zuurstof in de lucht die wij inademen? Precies in evenwicht, precies wat we nodig hebben. Het zou niet uit balans kunnen zijn, want dan zou er geen leven mogelijk zijn. Of wat te denken van de beschermende ozonlaag die ons van de dodelijke ultraviolette stralen van de zon beschermt, waar de laatste jaren zoveel om te doen is. Mensen, mijnziens moet je intellectuele zelfmoord plegen om dat met toeval af te doen, om de goddelijke schepper daarachter te ontkennen. Dan moet je het niet willen geloven. Want zo'n ontwerp vereist een alwijze, almachtige ontwerper. En dat is precies wat de Bijbel zegt. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig en de geest God zweefde over de wateren. En God sprak en hij schiep. De schepping leert ons niet alles over de Heere, maar leert wel zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Er kwam eens een vriend bij de Engelse natuurkundige John Newton. En Newton had op zijn werktafel een model van het zonnestelsel staan. Wie heeft dat gemaakt? Vroeg de man. Newton antwoordde, niemand. Hou je moeder voor de gek. Natuurlijk heeft iemand dat ding gemaakt. Ik weet niet of hij heeft gezegd, hou je moeder voor de gek. Dat zeiden ze in die tijd nog niet, maar goed. Natuurlijk heeft iemand dat ding gemaakt. En dat moet een slimme jongen geweest zijn, antwoordde de man. Waarop Newton antwoordde, oh, dit is maar een beperkt schaalmodel van een veel groter systeem. Ik kan jou niet overtuigen dat dit schaalmodel geen maker heeft, terwijl jij zegt te geloven dat het grote origineel zonder schepper tot stand is gekomen. Het is te gek voor woorden om vol te houden dat dit alles door toeval is ontstaan. De kosmos is een krachtige getuigenis aangaande het bestuur van God. En daarom dat de mens geen verontschuldiging heeft. Dat is precies wat de tekst zegt. Er is geen mens die verontschuldiging heeft. De mens koos willens en wetens tegen God. Dat is de eerste stap. De volgende stap neerwaarts. Vers 21. Want ze hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerd of gedankt, maar ze zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Hoewel zij dus zeer wel weten dat er een God in de hemel is, negeren zij hem opzettelijk en willen niets met hem te maken hebben. Ze willen hem niet eren en danken voor zijn genade bewijzen. Integendeel, zij ontkennen hem en doen alsof hij niet bestaat. Ze zwijgen hem dood en negeren hem. Praat me niet van God. Ze zijn klaar met God. Ze draaien hun hoofd om, keren God als het ware de rug toe en zeggen daarmee, we willen niets met God te maken hebben. En omdat zij de Heere niet erkennen, omdat ze de Heere niet zijn rechtmatige plaats geven in hun leven, hebben ze het vermogen om logisch na te denken verloren. Dat is wat de tekst zegt. Paulus zegt, maar zij zijn, zie je dat, en dat is Gods beoordeling van de mens die hem niet erkent. Zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Hun overleggingen zijn op niets uitgelopen. Het is duister geworden in hun onverstandig hart. Hun gedachteprocessen, hun redeneringen, hun logica is verduisterd en raakt Kant nog wel. Hun vermogen om het leven te begrijpen is vastgelopen, is ontaard. Ze hebben de realiteitszin verloren. Het zijn geestelijke blinden, zegt de Bijbel, die in geestelijke duisternis rondzwerven op zoek naar inhoud en betekenis van het leven. Maar ze vinden het niet, omdat ze het niet op de goede plaats zoeken. En dat alles omdat ze zich van de ene ware levende God hebben afgekeerd. Op datzelfde moment is het donker geworden in hun verstand. En dat leidt tot de laatste stap neerwaarts. Na die algemene kennis en de daarop volgende afkeer van God volgt logischerwijs de verering van afgoden. Wanneer de mens zich van de ene ware God afkeert, zal hij zich direct daarop afgoden gaan maken. En dat resulteert altijd, de afwijzing van de ene ware God, in afgoderij. Lees maar mee vers 22. Terwijl zij zich uitgeven voor wijze, zijn ze dwaas geworden. En hebben zij de heerlijkheid van de vergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. In vers 25 herhaalt hij dat nog eens. Ze hebben de waarheid van God vervangen door de leugen. Het schepsel vereert en gediend boven de schepper, die te prijs is tot een eeuwigheid. Amen. Weet, hoe dwaas is het om beelden te maken van mensen en van dieren? Om die te gaan dienen in de plaats van de ene almachtige God? Het is de dwaasheid gekroond. En toch is dat wat het overgrote deel van de mensheid doet. Dan zeg je misschien dat doen primitieve volken, maar dat doen geciviliseerde, moderne mensen niet. Is dat werkelijk zo? Wordt dat in Nederland niet gedaan, denk je? In hoeveel tuinen, huiskamers, restaurants en tuincentra staan geen Boeddha-beelden opgesteld? Waarom? Omdat het rust geeft, zeggen ze. Met het terugdringen van de ware godsdienst is het afgodische heidendom met alles wat daarbij hoort teruggekomen. Met hekserij en een ongezonde aandacht voor het bovennatuurlijke. Het overspoelt de maatschappij. Wat bedoelt Paulus hier in vers 25 met eren en met dienen? Eren is dat je ergens een meerwaarde aan geeft. Een hogere waarde aan iets of iemand toekent. En dat is precies wat velen doen met hun sporthelden, of filmsterren, of popzangers, of muzikanten. Allemaal, we noemen dat idols. Vertaal het maar eens. Idolen, in feite afgoden, wiens afbeeldingen en kunsten worden vereerd op het blauwe scherm, of het nu een televisie of een computerscherm is. Of misschien dat het geld of materiële dingen zijn waar mensen zich alles voor opzeggen, daar helemaal voor gaan. Dat is voor talloze westelingen iets waar ze een meerwaarde aan toekennen, waar ze geluk aan toeschrijven. Het is een vorm van afgoderij. Een huis, een auto, een caravan, antiek, boeken, muziekinstallatie of het nieuwste op computergebied of wat het ook mag zijn. Ze schrijven daar geluk aan toe en op het moment dat je aan materie geluk toeschrijft, ben je in feite vervallen tot een vorm van afgoderij. Want de Heere is de enige die een mens gelukkig kan maken. En ben jij daarmee in feite vervallen tot afgoderij. En afgodendienaar. Weer anderen zetten in op macht en prestige en succes, schoonheid, avontuur. Allemaal dingen waar de mens zichzelf aan geven in plaats van dat ze zich aan de ene en de ware God geven. Sommige mensen besteden meer tijd aan hun poes of poedel dan aan de Heer. Hun huisdier is als een kind en neemt een grotere plaats in dan de Heer. De partij voor de dieren is wat mij betreft een teken aan de wand. En dat is te dwaas voor woorden. Maar dat is precies wat Paulus hier zegt. Over vogels, viervoetige, kruipende dieren. Men maakt zich meer zorgen, nota bene, over een bultrug die doodgaat op de Waddenzee, dan over die meer dan 30.000 kinderen die in de moederschoot geaborteerd worden. Het is dwaasheid. Verduisterd in het verstand. Ze kunnen het niet helpen. Alleen wanneer ze zich tot de ware God bekeren, zal hun verstand geopend worden. En daarmee komen wij ten derde bij de gevolgen van Gods toorn, de gevolgen van Gods toorn in vers 24 tot 32. Het laatste gedeelte. Het eerste woord in vers 24 is daarom, zie je dat? Het heeft een hele logische indeling in dit gedeelte. Daarom. Daarom ook heeft God hen in de begeerte van hun harten overgegeven. Aan onreinheid, om hun lichamen onder elkaar te onteren. Nu zullen we zien wat de Heere God doet wanneer de mens hem willens en wetens afwijst en andere goden gaat dienen. Gods toorn wordt geopenbaard in de ervaring van de mens, doordat de Heere de mens overgeeft. En let u goed op. Ik geloof dat dit een hele maatschappij betreft. Ik geloof dat ook gelovigen onder die toorn van God te lijden hebben. Dit gaat niet buiten ons om en dat zullen we zo ook zien. God heeft de mens overgegeven en dat is een refrein wat 3 keer herhaald wordt. Zie je dat in vers 24, vers 26 en vers 28? Hij heeft de mens overgegeven, dat betekent zoveel als hij laat hun gang gaan. Ze kunnen onbelemmerd doen waar ze zin in hebben. Zodat ze de gevolgen van hun eigen zondige keuzes ervaren. De Heere heeft ze, er staat, overgegeven. Jullie willen zonder mij leven? Goed, leef maar zonder mij. En ervaar die leegte en ellende en scheefgroei en ontaarding van zo'n bestaan. Met andere woorden, de Heere straft de zonde, hoe? Hij straft de zonde door meer zonde toe te staan. Door de mens over te geven aan zichzelf. Nogmaals, God straft de zonde door meer zonde toe te staan. En het gevolg van meer zonde is altijd pijn, kosmische eenzaamheid, lijden, ellende, verdriet en de dood. Het loon wat de zonde geeft is de dood, altijd de dood. Wanneer je God de rug toekeert en niet met hem rekent, word je overgegeven aan je eigen zondige hartstochten. Waardoor het van kwaad tot erger komt en je doodongelukkig wordt. De toorn van God die geopenbaard wordt vanuit de hemel is feitelijk God die zijn begrenzingen wegneemt. Hij neemt de vangrail weg en hij geeft de mens over aan zijn eigen zonde. Waarin hij steeds dieper en dieper en dieper komt vast te zitten. Waardoor zijn hart verhard wordt en zijn leven verwoest wordt. God heeft hen overgegeven. En om dat te zien hoef je alleen maar om je heen te kijken. Naar de alcoholist in de goot. De drugsverslaafde die snakt naar een volgende shot. De seksverslaafde die sterft aan een ongeneeslijk seksueel overdraagbare ziekte. Dat is waar het hier om gaat in Romeinen 18. Toorn van God wordt geopenbaard van de hemel. Over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Hij heeft hen overgegeven aan 3 specifieke dingen. En je zult zien, wij leven te midden van deze maatschappij. En dan moeten we met elkaar vaststellen, wij leven. En ik huiver om het te zeggen, maar het is zo. Jij en ik, wij leven in een maatschappij die door God is overgegeven. Omdat wij gebroken hebben met hem en zijn woord. En jij leeft midden in die wereld. En jij deelt gedeeltelijk in die toorn. Lees maar mee, vers 24. Daarom ook heeft God hen in de begeerte van hun hart overgegeven. Aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. Ja, wanneer een maatschappij tot afgoderij vervalt, is immoraliteit onontkoombaar gevolg daarvan. Wanneer mensen de schepping gaan vereren boven de schepper, wordt het lichamelijke, het seksuele, een obsessie. Wanneer de mensen de schepping gaan vereren boven de schepper, wordt het lichamelijke het belangrijkste. De bevrediging van de lichamelijke lusten wordt dan het hoogste goed. Ze hebben zich van God afgekeerd en zijn nu wanhopig op zoek naar liefde, naar aanvaarding, naar geborgenheid, naar koestering en zoeken dat in het lichamelijke. Met dat gevolg dat de maatschappij in de wurggreep is van de immoraliteit en de mens steeds gekkere dingen gaat doen. Want hoe meer je daarin uitleeft, hoe onbevredigender het wordt. Want de prikkel moet sterker en sterker, het moet brutaler, het moet vreemder, het moet harder, het moet afwijkender om nog hetzelfde extatische gevoel te bereiken. Het domineert zijn duizenden, zijn honderdduizenden. En velen worden er totaal door geobsedeerd. Met dat gevolg dat een huwelijk op de klippen loopt. Hun gezin verwoest wordt. Hun gezondheid op het spel staat. En toch, ze gaan ermee door. Omdat ze er uit zichzelf niet los van kunnen komen. Het staat er, de Heere heeft hen overgegeven. En je zult het gedeeltelijk in je eigen leven herkennen. Let op, en laat hier geen misverstand over bestaan. Niet de Heere heeft de mens dit aangedaan. De Heere laat de mens slechts zijn gang gaan. Je wil zonder mij leven? Ga je gang maar. De Heere heeft de vangrails weggehaald. Waardoor zij de natuurlijke gevolgen van de zondige levensstijl ondervinden. Ten tweede, God heeft hen overgegeven aan ontaarding. Ontaarding. Het is niet zonder risico om in deze tijd over dit onderwerp te spreken. Menig predikant is hierdoor in de problemen gekomen, maar goed, het zij zo. Ik ga u gewoon vertellen wat Paulus hiervan zegt, en als u daar problemen mee hebt, moet u bij hem zijn en niet bij mij. Lees maar mee, vers 26. Vers 26, daarom heeft God hen overgegeven aan oneervolle hartstochten. Want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven. En zijn in wellust voor elkaar ontbrand. Mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. Ziet u dat woord natuurlijk? In vers 26 en 27, dat is even een belangrijk woordje. Natuurlijk. Met natuurlijk bedoelt Paulus dat wat de schepper van de beginnen aan bedoeld heeft. En het tegennatuurlijke is alles wat daartegen ingaat. Het gaat dus om de oorspronkelijke bedoeling van de Heere God. Let op, dit is heel belangrijk. Het natuurlijke is niet datgene wat een mens als natuurlijk ervaart. Want praat je met mannen en vrouwen die met deze gevoelens worstelen, dan zeggen ze, ja, maar het voelt natuurlijk. Het hoort bij mij. Goed, goed. Dat erkennen we eventjes. Maar hier in de tekst gaat om is het natuurlijke datgene wat de Heere God van de beginnen bedoeld heeft. Zijn oorspronkelijke bedoeling. Als de Heere de mens overgeeft, heeft dat de ontaarding, de degeneratie van de mens tot gevolg. Het natuurlijke, het biologisch vanzelfsprekende gaat over in iets dat scheef gegroeid is. Het is mijn overtuiging dat de Heer ons land heeft overgegeven. Met dat wij hem niet meer als de ene ware levende God erkennen. Met dat ook de kerk het gezag van Gods woord heeft losgelaten. Heeft de Heer ons overgegeven aan ons eigen hart. Wat wij in onze maatschappij en ook binnen de kerk zien gebeuren, is een oordeel van de Heere, jongelui. Voordat je nu met je vinger gaat wijzen, moet je misschien eerst je eigen hart onderzoeken. De Bijbel zegt, en dat staat hier mij inziens zonneklaar, dat God heteroseksuele relaties heeft bedoeld en dat homoseksuele relaties in strijd zijn met zijn bedoeling. Het ene is natuurlijk. Het andere is een ontaarding van het natuurlijke. Ik snap niet hoe je dat verkeerd zou kunnen begrijpen. De wereld en de valse kerk probeert ons ervan te overtuigen dat een homoseksuele levensstijl een variatie en of alternatief is van de natuur. Maar dat is niet wat de Heere God zegt. Hij zegt dat het een oordeel is, hoor je. Een degeneratie. En ook in de kerk zijn er mannen en vrouwen die dat oordeel ervaren en daarmee zijn we samen verantwoordelijk. Sommige mannen en vrouwen voeren op dit gebied een onvoorstelbare innerlijke strijd. Zij ervaren dit wel als natuurlijk, als onweerstaanbaar. Ook christenen, en daar bedoel ik mensen mee die door de Heilige Geest zijn wedergeboren, ervaren deze ontaarding in hun seksuele oriëntatie en verlangens. Laten wij genadig met deze broeders en zusters omgaan. Laten wij in liefde om hen heen staan en hen als mannen en vrouwen aanvaarden. En als er iemand in ons midden is met dit innerlijk conflict, weet dan dat de Heere jou lief heeft. Hij wijst jou niet af, jongen, meisje. En ook wij willen je lief hebben. En ook wij zullen je niet afwijzen. We willen naast jou staan in deze strijd. Maar met dat we dat gezegd hebben, in ons Bijbelgedeelte wordt het heel duidelijk dat je niet naar deze gevoelens kunt leven. Ook dat moet gezegd worden. Het toegeven aan deze verzoeking, niet de verzoeking op zich, maar het toegeven en in een zodanige relatie gaan leven, is een heilloze weg. Een weg die van kwaad tot erger leidt. Waarbij voortdurend grenzen worden verlegd en gevaren worden gelopen. De toorn van God wordt geopenbaard van de hemel. Over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Ten derde en tot slot. De Heere heeft hen overgegeven aan slechtheid. Slechtheid. Aan immoraliteit. Aan ontaarding en slechtheid. Lees maar mee vers 28. Vers 28. En omdat het hun niet goed dacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven. Dat is de derde keer dat we dat lezen. Aan verwerpelijk denken. Om dingen te doen die niet passen. Verwerpelijk in je denken. Verwerpelijk, dat duidt op iets wat waardeloos is. Zonder principes. Zonder waarden en normen en maatstaf. En alles wat daaruit voortvloeit. Paulus noemt in het vervolg maar liefst 21 dingen die niet betamen, die niet passend zijn. Die ondeugdelijk, kortom, die zonde zijn. Zonden die worden gedaan door mensen die God de rug hebben toegekeerd. Nou, niet elke ongelovige doet elk van deze 21 dingen. Maar elk van deze 21 dingen kenmerkt de ongelovige wereld. We lezen ze even in vers 29. Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid. En dan staat er het woordje porneia, hoererij, waar wij ons woordje pornografie vandaan hebben, hoererij. Boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid. Kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedige, grootsprekers, bedenken verslechte dingen, ongehoorzaam aan hun ouders, onverstandige, trouweloze, mensen zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbarmhartig. Een verschrikkelijke lijst. Een verzamelwoord voor al deze dingen is het woord egoïsme. Egoïsme is het negeren en het niet rekening houden met de noden van anderen. Het is de eerst-ik-filosofie die onze tijd juist kenmerkt. Nou, ik ga ze niet allemaal langslopen, maar ik wil er enkele uitlichten. Dat woord hebzucht bijvoorbeeld, dat duidt daarop dat je je koste wat het kost wil verrijken. Je zult het hebben. Waarom? Omdat je er geluk aan toekent. Je denkt, als ik het heb, dus je schrijft er blijdschap, levensvervulling aan toe. Er wordt gesproken over ruzie, voortdurende oneenigheid, conflicten. Hoeveel huwelijken, hoeveel gezinnen, hoeveel families worden niet verscheurd, werkelijk verscheurd, door ruzie, door gekift. Mannen en vrouwen die elkaar soms het licht in de ogen niet gunnen. In een huwelijk. In het gezin. Er wordt gesproken over kwaadaardigheid. Dat is een duister verlangen om de ander kwaad te doen. Om de ander te vergelden. Om de ander pijn te doen. Om de ander voor schut te zetten. Om de ander betaald te zetten. Er wordt in vers 30 gesproken over bedenkers van slechte dingen. Vindingen rijk in het kwaad. Dat is creatieve boosaardigheid. Het gaat hier om het uitdenken van kwaad en daar behagen in scheppen. Zoals de porno-industrie. Met zijn duistere praktijken. Het maakt kapot en het dood. In vers 31 wordt gesproken over zonder hart, zonder natuurlijke liefde, mededogen en zachtheid. En wat een rake beschrijving van de abortuspraktijken, waarbij duizenden kinderen in de moederschoot gedood worden. Is dat niet precies? Zonder natuurlijke liefde, zonder natuurlijke mededogen, zonder natuurlijke genegenheid. Wat te denken van de euthanasiepraktijken in ons land. Die door paars beroemen zich erop, ongelooflijk. Zij beroemen zich erop, het homohuwelijk, euthanasie, abortus. Het is doodscultuur. Het heeft alle drie met de dood te maken. Ook het homohuwelijk. Dat is een dode relatie. Er komt geen leven uit voort. Het is een doodscultuur. En het is een gevolg dat de Heere God heeft gezegd. Ik geef je over. Jij leeft daar middenin. En je moet weten in wat voor maatschappij je leeft. Een door God overgegeven maatschappij. Vers 32 zegt, Ze kennen het recht van God, de laatste tekst. Ze kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen, de dood verdienen. En toch doen zij ze niet alleen zelf, deze dingen, maar stemmen ook in met hen die ze doen. Het is al erg genoeg om deze dingen te doen, maar nog erger is het om deze dingen aan te moedigen en anderen ertoe aan te zetten. Deze mensen keuren het kwade goed, terwijl de Heere God het afkeurt. Het komt iedere keer weer op tafel, iedere keer weer op tafel, iedere keer weer op tafel. Zelfs in het Reformatorisch Lagblad. Iedere keer opnieuw lees je het weer. Iedere keer opnieuw. En je wordt langzamer zeker, wordt je week gemaakt en week gemaakt met de bedoeling dat je uiteindelijk omgaat. Deze mensen keuren het kwade goed, terwijl God het afkeert. Ze vormen de publieke opinie ten gunste van de zondige en moedigen de mensen daarin aan. En die mensen zijn op alle terreinen van het leven actief. In de kerk, in het onderwijs, in de politiek, in de media. En daarover wordt Gods toorn geopenbaard. Waarom? Waarom staat God die duisternis toe? Antwoord: omdat alleen wanneer de duisternis alom aanwezig is, men misschien bereid is om het licht te gaan verwelkomen. Nou, misschien dat ik het over jouw situatie heb. Je hebt genoeg van de zonde en de ellende die het je heeft gebracht. Je bent bereid om je van je huidige zondige leven te bekeren en Gods gerechtigheid in Christus te ontvangen. Het is interessant dat er in dit gedeelte 3 keer iets vervangen wordt. In vers 23 wordt de heerlijkheid van God vervangen door beelden. In vers 25 wordt de waarheid van God vervangen door de leugen. In vers 26 wordt de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Zou jij door Gods genade niet de toorn van God willen vervangen door zijn vergeving? Jouw ongerechtigheid door zijn gerechtigheid. Kom dan tot de Heere. Geen zondaar is ooit door hem afgewezen. De Bijbel zegt in het gedeelte hieraan voorafgaand in Romeinen 1 vers 17. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof. Zoals geschreven staat. Maar de rechtvaardige zal uit geloof leven. Sola fide. Alleen door het geloof kun je verzoend worden met deze driemaal heilige God. En daarom geloof in de Heer Jezus. Stel je vertrouwen op hem. Aanvaard hem als je zaligmaker. Vanavond nog. Stel het niet uit. De Bijbel zegt: heden, nu is het de dag des welbehagens. Nu is de dag. Nu is het de dag des welbehagens. De dag van Gods genade. Kom tot de Heer Jezus Christus. Open je hart voor hem. Amen.